Romeinen 16. Ik beveel Febe, onze zuster, tevens dienares der gemeente te kengreën bij u aan, dat gij haar ontvangt in de Heere op een wijze de heiligen waardig en haar bijstaat indien zij u in het een of ander nodig mocht hebben. Want zij zelf heeft velen, ook mij persoonlijk, bijstand verleend. Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus, mensen die voor mijn leven hun hals gewaagd hebben. Niet ik alleen ben hun dankbaar, maar ook al de heidengemeenten. Groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis. Nu sla ik een stukje over, vers 10 aan het eind. Groet mijn stamgenoot Herodion, groet hen die behoren tot de kring van Narcissus, die in de Heere zijn. Groet Tryphena en Tryphosa, vrouwen die zich moeite getroost of gegeven hebben in de Heere. Groet de geliefde Persis, die zich veel moeite gegeven heeft in de Heere. Groet Rufus, de uitverkorene in de Heere, met zijn moeder, die ook voor mij een moeder is. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders bij hen. Groet Philologus en Julia, Nereus met zijn zuster en Olympas, benevens al de heiligen die bij hen zijn. Groet Alcander met de heilige kus. U groeten al de gemeenten van Christus. Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt die in afwijking van het onderwijs dat gij hebt ontvangen de oneenigheden en de verleidingen veroorzaken. En mijd hen. Want zulke lieden dienen niet onze Heere Christus, maar hun eigen buik. En misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten van de argelozen, want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus. Doch ik wil dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. De God nu des vredes zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Heere Jezus zij met u. Mijn medearbeider Timotheus en mijn stamgenoten Lucius, Jason en Sosipater groeten u. Ik, Tertius, die de brief op schrift gebracht heb, groet u in de Heere. Gaius, wiens gastvrijheid ik en de hele gemeente genieten, laat u groeten. U groet Erastus, de stadsrentmeesters, en Quartus, de broeder. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Hem nu, die bij machte is u te versterken naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van de gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken, hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Afronding van een hele serie over de brief aan de Romeinen. Vele dingen. Het heeft al met al een hele tijd geduurd voor we aan die afronding toekwamen. Vele dingen hebben ons getroffen, geraakt. En aan het eind gaat Paulus een hele rij namen noemen. Namen die toch in de Bijbel zijn opgetekend, alsof de Heere zeggen wil, moest luisteren, mijn boekhouding is perfect. Ook al zouden wij zeggen, onze naam niet belangrijk, de Heere zal vastleggen in zijn gedenkboek, zoals het eind van het Oude Testament dat zegt in het boek, de bijzondere omschrijving van Malachi, een gedenkboek wordt voor zijn aangezicht geschreven. Gods gedenkboek wordt een heel klein beetje hier aan ons getoond. En het is heel bijzonder dat al die kleinere en grotere dingen vastgelegd zijn, bewaard blijven. Wat u doet uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Wat zij destijds gedaan hebben, dat houdt zijn waarde en dat blijft bestaan. Wij zijn vandaag op een bijzondere manier bij elkaar. We mogen elkaar begroeten in de naam van de Heer Jezus. Dat geldt voor hen die de Heer Jezus kennen als heiland en als verlosser. Ik hoop dat u erbij hoort. Het is niet zo uitzonderlijk als u daarbij hoort. Het is niet zo dat één van ons daarbij zou horen, of misschien twee. Maar dat is voor een ieder die gelooft. Je moet het wel aannemen. Je moet het wel naar je toe halen. Je moet er wel je hand op leggen. Soms duurt het een poosje. Ik had een gesprek met een mevrouw die op een avond, twee weekjes terug denk ik, anderhalve week terug, kwam ergens in de buurt van Gouda en zei, u kent mij niet meer. Ik zei, nee, ik zie het niet. Vertel het eens. Ze zei, daar en daar, toen en toen. Ik wist alles opnieuw, dat komt dan weer terug op dat moment. Haar zoon, verloofd met een jonge dame, waren bij ons in Nijverdal geweest op bezoek en ze wilden graag in het huwelijk treden en of ik de huwelijksdienst wilde doen. Dat heb ik ook toegezegd en we hebben daarover gepraat. Dat was donderdags. Zondagsmorgens gaan zij naar de gemeente, dat jonge stel, en de weg was glad en het kanaal was diep. Ze rijden en glijden en verdrinken. In plaats van een huwelijksdienst werd het een begrafenisdienst. Want ik was de laatste geweest die met hen over de Heer gepraat had. In een dorp is dat een gebeurtenis. Het hele dorp liep uit. Vader van de jongeman was woedend op God. En eigenlijk op alles wat met geloof te maken had. Moeder had niet alleen verdriet vanwege haar kinderen. Maar ook verdriet omdat haar man zo tegen was. En maar schoppen. Ik ben er later nog een keer geweest om met die man te praten. Het heeft niet geholpen. Het was heel zwaar. En nu was die mevrouw op die bewuste Bijbelavond in de buurt van Gouda, Waddinxveen om precies te zijn. En ze zei, mijn man heeft de Heer Jezus leren kennen. Onlangs. We hebben een staakcaravan ergens in Zeeland. En u had een toespraak in Goes en hij wilde per se naar Goes om u te vertellen dat ook hij de Heer Jezus had leren kennen als zaadje, als een resultaat van die bewuste begrafenisdienst. Hij is er niet meer geweest. Het gedenkboek wordt bovenbij gehouden. Maar hij heeft wel de Heer Jezus leren kennen. Soms duurt het 12 jaar. Soms duurt het misschien nog langer. Maar er zijn mensen die hier zitten en misschien de Heer Jezus nog niet kennen, die al 12 keer dat evangelie hebben gehoord en die de uitnodiging kregen om toch vooral te geloven in de Heer Jezus en die het nog steeds niet doen. Die bewuste man heeft een kans gehad vlak voor zijn sterven om toch nog de Heer Jezus te leren kennen. Vlucht dan voor je sterven moet met je zonden aan Jezus voet, zegt nummertje 81 uit Johannes de Heer. Zou je dat niet willen doen vanavond? Je kunt wel wachten tot de barbecue van 21 juni. Maar misschien heb je dan te veel oog voor de worst. En voor de spies. En voor de saté. En vergeet je de Heer Jezus. Waarom zou je niet vanavond de Heer Jezus aannemen als je heiland en als je verlosser? Waarom kom je niet? Van harte hoop ik dat iedereen hier de Heer Jezus heeft aangenomen of zal aannemen. Want deze boodschap is voor gelovigen, is niet voor ongelovigen, het is ook geen evangelisatiedienst in die zin. Natuurlijk bent u welkom, wie ook. U mag altijd uw vrienden, uw buren, uw familie meenemen. Maar er zal altijd een evangelieoproep zijn. Maar de boodschap is bedoeld voor de gelovigen. Als je de Heer Jezus aanneemt, heb je vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat is de taal van deze brief. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof. Niet op grond van onze inspanning, op grond van werken, op grond van geloof. Hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Een andere weg is er niet, een andere naam is er niet. Niemand anders dan Jezus. Alleen maar door hem. En van harte hoop ik dat je hem kent als je heiligt, als je verlosser. Dan komt de Heilige Geest in je en hoor je bij de kerk, hoor je bij de gemeente. Dan hoor je bij die gemeente in het Romeinse Rijk in Europa, aan wie deze brief gericht was. Deze brief, door de apostel Paulus geschreven, komt nu tot een afronding. En wat zegt hij? Hij noemt allerlei namen. Hij zegt van mensen die daar een bepaalde plaats hebben. En de gemeente is kennelijk niet op één plaats bij elkaar geweest. Er waren plaatsen waar de gemeente in een bepaalde huiskamer kennelijk inhoud kreeg. Aquila en Priscilla en de gemeente in hun huis. Of tot de kring van Aristobulus, een soort geloofskring, weer zo'n kleine groep. Wij denken vandaag misschien wel in bakbeesten van kerken. Sorry dat ik het woord bakbeest gebruik, want het is een beetje een negatief woord. Maar het is heel eenvoudig. De gemeente is het lichaam van Christus, hoort bij elkaar, hoort bij hem die het hoofd is. Maar kan in zijn uiting wel eens heel klein zijn. En in een tijd van nood, in een tijd van vervolging en druk, is de gemeente ook heel klein. Dan zijn het kleine huiskringen, huisgemeenten. En meestal groeien ze als kool. Waarom? Omdat het echt is, omdat je daar echt gemeenteleven merkt. Paulus zegt, ik heb het gemerkt en ik heb de dienst van velen ervaren als een bijzondere verkwikking, als een enorme zegen voor mij. En ik wil u dat ook zeggen. En nu sluit hij af. Na al die groeten, na al die namen sluit hij af. En hij waarschuwt voor mensen die verleidingen veroorzaken en scheidingen veroorzaken, die hun eigen buik dienen. Ik had mij voorgenomen om een heel verhaal over het boek Numeri erbij te betrekken, maar ik doe het maar niet vanavond. U mag het voor uzelf uitvogelen, Numeri 5. Als zijn vrouw ontrouw, verdacht werd van ontrouw ten aanzien van haar man, en ze zou bepaald water te drinken krijgen, dan zou haar buik opzwellen. Ik denk ook dat dat de bedoeling is, om nu te begrijpen dat mensen vandaag hun eigen buik, zichzelf dus, kunnen dienen in plaats van de Here. Want waar gaat het om in de gemeente? Wat was de inhoud van Petrus, van Paulus zijn brief? Waar schreef hij over? Hij begint in het eerste hoofdstuk met te vertellen dat hij een hele bijzondere boodschap heeft, een hele bijzondere opdracht heeft. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat heb ik toen uitgelegd, heel lang geleden. En hij eindigt er ook mee. Hij zegt nu in het laatste hoofdstuk, in de versen 25-26, dat de openbaring van het geheimenis eeuwenlang verzwegen, thans openbaar gemaakt is, en dat hij, Paulus, dat op bevel van de eeuwige God tot bewerking van geloofsgehoorzaamheid bekendgemaakt heeft onder alle volken. Hij heeft het over een heel bijzonder evangelie. En dat hele bijzondere evangelie is in deze brief neergezet. En dat hele bijzondere evangelie gaat over de Heer Jezus. Nou, daarvan zult u zeggen, dat is niks bijzonders. Want alle evangelie gaat toch over hem? Nou, wacht nog even. Dat hele bijzondere evangelie, waar Paulus het hier over heeft, en in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk nummer 16, is echt een heel bijzonder verhaal. En misschien helpt het ons als wij Hemelvaartsdag even in herinnering roepen. Ik weet niet of u die dag op een vrome manier hebt doorgebracht, of al fietsend, al dauwtrappend hebt doorgebracht. Misschien was u niet zo'n fietsgenie vroeger niet en nu nog niet. Wij hebben geloof ik 15 jaar terug nieuwe fietsen gekocht, ze zijn nog zo goed als nieuw. Dus u weet ongeveer hoe dat dan gaat. 3 keer per jaar of zo, een klein stukje. Ja, je moet het niet van leren natuurlijk. Vroeger had ik niet zoveel met Hemelvaartsdag. Alleen, het was een soort zondag waar je wel mocht fietsen. Nou, dat was al een uitzondering. En bovendien was er een muziekconcours in Slochteren en in Ter Apel, en daar ging ik regelmatig naartoe. Want ik toeterde zelf ook een beetje mee in zo'n fanfaregezelschap. En dat was allemaal op Hemelvaartsdag. Dat was een uitzonderlijke dag. Best een stukje vrolijkheid. En dan hield het op voor mij. Later heb ik me afgevraagd, wat zou die Hemelvaartsdag dan wel betekenen? Nu, vandaag hoor je, die dag kun je rustig afschaffen, want dat zegt allemaal niks meer. We kunnen daar beter een islamitische feestdag voor in de plaats krijgen. Het gaat allemaal anders. Nu, denk ik, met de hand op mijn Bijbel, die dag moet je nooit afschaffen. Desnoods 's nachts. Maar blijf het in de gaten houden. Want het is een hele unieke dag. De Heer Jezus is hier op aarde gekomen en is ook weer weggegaan. Zijn komst hier op aarde, kerst, kribbetje, stal, herders, wijzen uit het oosten. Ja, dat is toch wel uniek. Dat is toch wel bijzonder. Zijn teruggegaan, ja, hebben we niks meer mee. Hoe? Ik hoop van harte dat u begrijpt dat het teruggaan van de Heer Jezus wel te degen belangrijk is. De Heer Jezus is met de discipelen nog 40 dagen bij elkaar geweest. Ze zijn bijeen geweest en ze hebben met elkaar gesproken. En toen, na 40 dagen, heeft de Heer Jezus de discipelen meegenomen naar de Olijfberg. En daar heeft de Heer Jezus afscheid genomen. En toen ineens tijdens zijn afscheid nemen gebeurde het. Ik zit er een beetje vol van vandaag, want ik zou vandaag op de Olijfberg gestaan hebben. En ik zou daar vandaag een preek gehouden hebben. Over deze dingen. Ik wilde dat ook graag. Ik wilde nog graag heel duidelijk maken wat hemelvaart eigenlijk is. De Heer Jezus, sprekend met de discipelen, is ineens zegenend, zoals net uitgedrukt, naar de hemel gegaan. Want de Bijbel zegt er nog veel meer van. Engelen hebben op dat moment gezegd tegen discipelen die achterbleven, zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook terug. Nu, het terugkomen van de Heer Jezus op die Olijfberg, daarvan weten we veel meer. We hebben het boek Zacharia, maar we hebben ook het boek Ezechiël. En Ezechiël vertelt ons dat er een bijzondere troon, een bijzondere gloriewagen, een soort mobiele glorietroon is. Raderen, ofanim, vol ogen, hemelwezens. Het woord ofanim betekent een hemelwezens. Van blinkend metaal gemaakt, dat is het Hebreeuwse woord gasmalim, hemelwezens. Kan er ook niks aan doen. Daaronder zitten de vleugels van de cherubim, hemelwezens. Die bepalen de snelheid, de kracht. En die gloriewagen heeft een lazuursteen, onder een stukje lazuursteen, een soort firmament van lazuursteen. En daarboven was wat hetgeen op een troon geleek. Zo staat het in Ezechiël 1. En in die troon zat iemand, en Ezechiël is helemaal ondersteboven als hij die glorie, die heerlijkheid ziet. Hij weet niet waar hij het zoeken moet. En die glorietroon van God komt nog een paar keer voor in dat bijzondere Bijbelboek. Maar in hoofdstuk 43 van datzelfde Bijbelboek Ezechiël komt die glorietroon uit de hemel met de Heer Jezus. En hij landt, ja, wat kan het anders, op de Olijfberg. In Ezechiël staat niet dat hij dan middendoor blijft, maar dat staat in Zacharia wel. En dan gaat de Heer Jezus Jeruzalem binnen. En als de engelen nu zeggen tegen de discipelen die rondom de Heer Jezus waren op de Olijfberg, zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook weer terug. Wat is dan uw conclusie? Dat die gloriewagen, die hele bijzondere troon van God, op dat moment op de Olijfberg landde en dat de Heer Jezus werd uitgenodigd om in te stappen. En zo ging het. Ineens, zjiet, daar ging hij. Ze hebben hem nagestaapt. Ja, toen kwam er een donkere wolk. Nee, de Shechina, de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid, onttrok hem aan hun oog. De wolk van heerlijkheid, die er altijd was bij de tabernakel, die altijd was op het Heilige der Heiligen, waarin ze de heerlijkheid van God zagen. En die wolk van glorie was er ook toen, op dat moment. Hemelvaartsdag, de Heer Jezus naar de hemel. In die prachtige troonwagen, op een lichte wolkenwagen, zongen we vroeger. Staat niet meer in het bundeltje. Ook niet meer in Johannes de Heer, voor zover ik weet. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Voer hij op tot vaders troon. Zo zongen we dat. Toen zongen we dat nog. Nu zeggen we hebben niks meer met hemelvaartsdag. We gaan touw trappen. We zijn iets kwijt. We zijn iets kostbaars kwijt. We zijn kwijt dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Dat hij nu in de troon van God is. Dat hij op een geweldige, glorierijke manier van hier is vertrokken. Nu staan er drie teksten in de Bijbel die ik u graag wil voorhouden. De ene staat in Daniël 7. Daar staat dat met de wolken des hemels, daar heb je diezelfde wolken weer, weet je wel, belichte wolkenwagen, in een wolk onttrok hem aan hun oog, met de wolken des hemels kwam de mensenzoon. Hij kwam daar binnen en hij werd tot de oude van dagen gebracht die daar in de troon is, laaiend vuur, duizendmaal duizenden, tienduizendmaal tienduizenden. Daar kwam hij, de mensenzoon, en hij kreeg eer en glorie en alle macht en volkeren en talen en natiën werden hem onderworpen. De overwinnaar wordt binnengebracht. Hemelvaartsdag. Heb u het een beetje? Zijn hemelvaart betekent dat hij in glorie en in heerlijkheid alle macht gekregen heeft. Als de mensenzoon. Daarom waren de discipelen de fariseeën zo boos toen de Heer Jezus zichzelf de mensenzoon noemde. Ze waren furieus toen hij zelf zei dat hij de mensenzoon was. Ik zal u nog een tekst noemen. Dit is Daniel 7. Dat is u zegt het Oude Testament. Nou, de Heer Jezus noemt Daniel de profeet, dus houd dat dan maar op. Als de Heer Jezus hem de profeet noemt, dan kun je rustig zeggen dat het een hele bijzondere profetie is over hem. Want de profetie gaat namelijk over hem. Openbaring van Jezus Christus is de geest, is de adem van de profetie. Daar hoef je nooit naar te twijfelen. Het gaat altijd over de Heer Jezus. Maar een tweede tekst komt uit Hebreeën 5, vers 10. Daar staat dat hij, de Heer Jezus, toen hij het werk volbracht had, naar God gegaan is, door God begroet. Begroet! Als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. U moet wel een beetje doordenken, want niet in alle vertalingen staat het woord begroet. Wel in sommige, maar niet in alle vertalingen. In de NBG-vertaling staat het bijvoorbeeld niet, maar in de Telos-vertaling staat het bijvoorbeeld wel, om nog maar even een kapstok te geven. Door God begroet als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. U weet ongeveer wat de Heer Jezus vertelt aan u en aan mij als de verloren zoon aan het hart van die vader komt, hoe dat dan ongeveer gaat. Dat weet u toch? Hoe een vader een zoon, de verloren zoon notabene, groet. Aan zijn hart drukt. En als de Bijbel nu zegt dat de Heer Jezus door God begroet is in de hemel, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan weet u ook hoe de ontvangst geweest is. Derde tekst. Hebreeën 6, vers 19 en 20. Daar staat dat de Heer Jezus als voorloper voor ons is ingegaan. Ik heb dat een keer uitgelegd hier. Dat is een soort taalgebruik uit de scheepsvaart van die tijd. Zo'n zeilschip kwam naar een haven. Was moeilijk manoeuvreerbaar. En om in de haven te komen lieten ze een bootje uit. In het bootje een aantal mensen die gingen roeien. En die roeiers namen een tros of een hele sterke kabel mee en roeiden kabel of anker naar binnen. Klein bootje, werd naar binnen geroeid en daar hebben ze kabel vastgemaakt, anker laten zakken. En toen is later dat grote logge schip aan de hand van die kabel die al binnen was, naar binnen getrokken. Zo ging dat. Dat kleine bootje wordt voorloper genoemd. Dat beeld wordt gebruikt. De Heer Jezus is nu als voorloper voor ons ingegaan in de hemel. En dat logge gevaarte wat nu nog op de golven hangt, de natiën, de volkeren, de zeeën, dat komt ook. Zo zeker als dat bootje binnen is en het schip naar binnen getrokken werd, zo zeker is het dat jij en ik naar binnen gaan. Onze hemelvaart dus. Daarom worden we uitgenodigd om te vertrekken. Vertrekt van hier. Jullie die de vaten des Heren dragen. Jesaja 52, 11. Jullie moeten het onreine loslaten. Jullie moeten daar gaan. En hij gaat voor je uit. Hetzelfde woord. Hij gaat als voorloper voor. En de God van Israël is de achterhoede. Daar zit je tussenin. Kan niet missen. Maranatha, broeder, zuster. Kan niet missen. Hij, de voorloper, is binnen. En wij volgen. En zo zeker als hij daar is in de hemel zelf. Door God begroet. Als mensenzoon geëerd. En als voorloper voor jou, zo zeker kom jij daar. Alleen al daarom zou je een Maranatha-christen moeten zijn. Alleen al daarom zou je moeten zeggen, Heer Jezus, ik kom. Als u roept, dan kom ik. Ik sta in de startblokken. Ik ben gereed. Ik wil zo graag bij u zijn. Jullie die vandaag de vaten des Heren dragen, die het heilige draagt, de heilige vaten als het ware, onder je armen hebt, jullie moeten je gereed maken om daar te zijn. Dat is helemaal vandaag. Dat is prediking van hemelvaart. Hemelvaart is opname van de gemeente. Hemelvaart is bij hem zijn. En vanaf het moment dat de duivel zegt, hemelvaart, daar kan ik niks meer mee. Dan kun je naar de ogen nog een klein stukje gaan fietsen. Dan voelt u ongeveer wat de devaluatie is van zo'n dag. We zijn dat kwijt. En ik wil het in herinnering roepen. Waarom? Om vanavond. Want Paulus zegt, ik heb een heel speciaal evangelie voor jullie. Dat evangelie van God en gaan naar zijn zoon. Johannes de Doper heeft ook evangelie verkondigd. Wat zei hij? De koning komt eraan. Ik wil niet katterig doen. Maar als ik luister vandaag wat in evangelisch Nederland te horen is, is het de koning komt, de koning komt, de koning komt eraan. Dat is het evangelie van Johannes de Doper. Is dat niet bijbels? Jazeker is dat bijbels. Laat staan. Doe er niks af. Maar er is meer. En ik wil ook niet de hoogmoedige uithangen. En ik wil ook niet de bedweter zijn. Maar ik wil u wel vertellen dat Paulus het niet heeft over de koning komt eraan. Hij heeft het over het evangelie van God aangaande zijn zoon. En wat bedoelt hij daarmee? Dat legt hij uit. Namelijk dat de Heer Jezus daar nu is. En dat hij daar als voorloper is voor jou. Niet om jou als koning te ontmoeten, maar als de voorloper, als de hoge priester is hij daar nu door God begroet. En hij is daar de mensenzoon. En hij wil dat jij daar komt. Hij wil jou en mij, de gelovigen van vandaag, daar brengen waar hij zelf is. Hij wil je uitnodigen om je daarmee bezig te houden. Hij wil zeggen, geloof dat toch, beleef dit toch, zie uit naar mij. De Heer Jezus zelf zegt, ik heb jullie een bijzondere plek beloofd en ik ga die bijzondere plek ook waarmaken. Ik wil jullie laten zijn waar ik zelf ben. Ik wil je daar brengen in het huis van de Vader waar nog nooit een engel is geweest. Ik wil jullie daar zo bijzonder zegenen. Dat is het evangelie van God aangaande zijn zoon. Weet u dat u als u deel uitmaakt van de gemeente, en dat doet u als u de Heilige Geest ontvangt, en die krijgt u als u gelooft in de Heer Jezus, dat u die deel uitmaakt van de gemeente van onze Heer, dat u daar hoort. Dat is niet een soort achterafplekje van, nou net over de sloot, net een half, vijf en een half, weet je wel, of een zes minuutje of zo. Niets daarvan. U en ik mogen zijn daar waar de Heer Jezus zelf is en waar hij zelf alles is. Daar wil hij u en mij hebben. Daar mag u zijn, daar zult u zijn, daar gaat u genieten, daar gaat u hem zien. Dat is Maranatha. Jezus komt. Dat is duidelijk een oproep. Maar ook een geweldige, geweldige beloning en zegen. Niet om wat wij gedaan hebben, niet uit uzelf. Het is een geschenk van God. We hebben daar geen ding in gedaan. We hebben ons alleen maar tot God gewend. We hebben alleen maar geloofd in de Heer Jezus. En zelfs dat is genade. Want niet eens dat konden we uit onszelf. Niks. We moeten dus belijden dat alles aan hem te danken is. En dat iedereen die gelooft in de Heer Jezus daarin gaat delen. Wordt u daar een beetje blij van? Of denkt u, nou ja, aardig. Die man heeft wel eens een beetje zijn best gedaan. Het was een beetje warm in de zaal. Het was bovendien 6:50. En moest op tijd weer thuis zijn. Maar dan moesten we nog wachten. Ook nog voor de, nou ja, om 8:00 of zo. Wat wilt u? Is er meer zegen? Paulus zegt, dit is uniek. Dit is nooit bekendgemaakt. Het feit dat gelovigen in het huis van de Vader zouden mogen kunnen zijn, is nooit bekendgemaakt. Daarover is nooit gesproken. Heeft Johannes de Doper ook niet over gesproken. Hij wist het niet. Het was een verborgenheid. Het was een mysterie. Geheimenis. Het is nooit geëtaleerd. En nu zegt Paulus, mocht ik dat doen. De ontijdig geborene. Ik die helemaal achteraan stond. De grootste van alle zondaren. Mij is deze genade te beurt gevallen om u dit te vertellen. Dat is het evangelie van Paulus. Dat is het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat God zijn zoon vergezellen laat van een heel bijzonder gezelschap, en dat zijn wij. Ja, nou, allemaal strikje op, allemaal kroontje voor. Medaille gekregen, 30 april, ging even niet door dit jaar. Allemaal medaille op, wij horen daarbij. Wij horen bij dat gezelschap. U en ik horen bij de Heer Jezus. Zou u het willen? Ja, dat geeft u een verplichting natuurlijk. Hoe meer zegen, hoe meer verplichting. En u bent een beetje huiverig, want u denkt, ja, dan moet ik dit nog, en dan moet ik dat nog, moet ik ook nog 3 teksten uit mijn hoofd leren. Nou, het valt mee. Ik heb maar 3 teksten genoemd vanavond. Nog een keer. Daniel 7, Hebreeën 5, Hebreeën 6. Was dat moeilijk? Jesaja 52 vanzelf. 4 teksten. Ik zou zo graag willen dat u uzelf eens een keer gaat zien in dat evangelie van God aangaande zijn zoon, dat u uw eigen plaats ontdekt in dat plan van God.
God wil dat u daar bent, rondom de Heer Jezus. Om hemzelf, om de Heer Jezus, om Christus, zijn geliefde zoon, te laten schitteren. En u en ik mogen daar omheen staan. Niet met de vlag half stok, omdat hij gestorven is. Niet omdat de doden herdenking is. Natuurlijk willen we de dood van de Heer Jezus verkondigen. Natuurlijk willen we belijden dat hij gestorven is. Maar de vlag is bovenaan in top. Overwinning. Bevrijding. Ik begrijp natuurlijk wat er vandaag gebeurt in Nederland. En het is goed om daaraan te denken. Het is goed om eerbied te hebben. Het is goed om mee te gaan en mee te voelen met mensen om ons heen. Dus alsjeblieft, het is geen tirade tegen. Onderstrepen van wat er nu gebeurt, ja. Maar de gelovige ziet veel meer. De gelovige zegt, maar Heer Jezus, u bent de overwinnaar. U bent niet in de dood gebleven. U bent opgestaan. U leeft. U had uw hemelvaart. Vlag in top. Helemaal bovenin. Met vlag en wimpel. Als dat zou kunnen. En de Heer Jezus is nu in de troon. En hij zegt, ik wil jou er hebben. Ik wil dat jij naast me zit in mijn troon. U bent zo bijzonder bevoorrecht. Zo bijzonder gezegend. U en ik zouden moeten beleven en belijden, Heer Jezus. We zitten als armetierige armoedzaaiers hier een beetje in deze wereld te graaien. En we vinden het ook belangrijk dat we te weinig verpakkingstaks betalen. Dus het wordt allemaal weer een procentje duurder morgen. Het is hopeloos in Nederland en daar gaan we weer. In plaats van te zeggen het is geweldig in Nederland. We zeggen we kennen de Heer Jezus, we zijn op weg naar. Mag je dan niet protesteren tegen de belasting? Nou, zolang u het nog kunt ophoesten, hoeft u niet. En als het niet meer kan, dan houden ze hier een collecte, hebben ze afgesproken. U meldt zich. Ik ben niet de penningmeester, dat begrijpt u nu hieruit. Maar ik zou zo graag willen dat u het relatieve van het gedoe hier op aarde gaat zien. En dat u het geweldige van het zijn bij de Heer Jezus, van zijn toekomst gaat zien. En dat u met Jesaja 52 gaat zeggen, ja, dat is om Israël terug te brengen. En Israël gaat terug naar het land en Israël zal daar zijn. Vertrekt vandaar uit de ballingschap en uit het onreine gebied. Maar wij zijn in dat onreine gebied vandaag. We zijn te midden van al die onreinheid. Daar leven wij, daar zitten wij, daar werken wij, daar zijn onze scholen. Te midden van al die prut en al die ellende en al die programma's die over ons worden uitgestort, daar leven wij. Vertrekt vandaar. Gaat naar hem, jullie die de vaten des Heren draagt. We hebben toch deze dingen in de Bijbel. We weten toch wat onze toekomst is. We weten toch dat de Heer Jezus daar in de hemel zal zijn en dat wij bij hem zullen zijn, om hem heen zullen zijn en hem alle eer zullen geven. We weten toch dat de heerlijkheid die hij heeft ons gegeven gaat worden. We weten toch dat die zegen die hij ontvangt nu ook onze zegen is. En we leven als, nou ja, armoe, hè. Armoe, ja, zwaar. En er zijn ook mooie liederen die helpen ons. Hoe zwaar en moeilijk is de weg, hoe ver lijkt mij het eind. Oh. Nog een paar tranen en het is weer helemaal onderin. En sommigen vinden dat zelfs een deugd. Als je maar gaat twijfelen aan jezelf en als je gaat twijfelen aan je eigen kunnen. En als je maar goed gaat in het zwart gekleed, natuurlijk in het zwart, in de rouw en tranen. Terwijl we hier horen, nee, helemaal geen tranen. Jubel! Hij komt, de Heer Jezus komt! En hij zegt zelf dat hij spoedig komt. Paulus probeert duidelijk te maken dat onze hoop en onze toekomst Christus is. En Christus is in de hemel, hemelvaartsdag. En hij is voorloper daar voor ons. Dus jij komt er ook, jij komt er ook. Hij is daardoor God begroet en alle eer gekregen. Alle engelen buigen al. Alle engelen roepen heilig, heilig, heilig is de Heer. En ik zie er naar uit om daar te zijn en om hem te zien. En als hij door God begroet is, hoe zal hij jou dan begroeten? Ik heb voor jou betaald, Dato, fijn dat je er bent. Menselijk, ik weet het wel. Als ik mijn eigen kinderen al een knuffel kan geven, dat doe ik. En ik kan ze aan mijn hart drukken. En ik kan zeggen, ik ben blij met je. En dat doe ik. Hoe zal de Heer Jezus dan zeggen tegen mij, Dato, wat fijn dat je er bent. Heb je het dan zo goed gedaan, heb je dat verdiend? Nee. Ik kan mijn best doen, maar ik red het toch nooit. Niemand van ons redt het in eigen kracht. Dat is de taal van Paulus. Hè? Wij dan gerechtvaardigd op grond van onze inspanning, onze goede werken, onze Bijbelteksten uit het hoofd geleerd? Niks. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof, op grond van geloof. Hoor je het?
op grond van geloof, hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. En wij worden zo gezien. Dat is het evangelie van Paulus. En daarover heeft hij het. En hij zegt nu, moest luisteren, de Satan die gaat rond. En hij probeert op alle mogelijke manieren wicht te drijven. Hij probeert verleidingen te veroorzaken. Scheidingen te brengen. En dat lukt. We hoeven helemaal geen verhaaltjes te vertellen. Het is gewoon gelukt. Ik weet niet of je ooit naar Barneveld rijdt. Van hieruit. Ik kwam er net langs. Twee bakbeesten van kerken. Staan naast elkaar. In de een gaan, geloof ik, 2500 mensen in. Dan moeten het de grootste zijn. De grootste stond er op heden in Rijssen. Nee, in Barneveld de grotere. Natuurlijk, natuurlijk. Baas boven baas. En daarnaast staat er nog een. Die is iets kleiner. Ook 2000, geloof ik. Waarom die twee niet tot één gebracht? Wat is het verschil? Is het verschil de kledij van die mensen die er komen? Nou, ik heb een hele donkere zonnebril. Dan lijkt alles een beetje zwart. Er is geen verschil in kleren. Je kan het niet ontdekken. Is er verschil in vertaling? Eén vertaling. Je kan er geen verschil in ontdekken. Is er blijdschap? In beide gevallen, sorry hoor. Niet of nauwelijks. Is dat het? Of is hij het? Ik noem dit even omdat het zo massaal is. Ja, misschien moet ik het woord massief gebruiken. Het staat er zo prominent, weet je wel. Je kunt er niet omheen. Bakken staan daar. Maar ze kunnen niet in één hok. En als het gelovigen zijn, zullen ze toch in één hemel mogen komen, moeten komen. Wat een onderscheid. Jongen, zitten we daar met die mensen die altijd bij de buren zaten. Nooit hebben ze het goede pad gekozen. Wij wel natuurlijk, zij niet. Maar omgekeerd zeggen ze dat ook. Zit je daar in de hemel? Lieve mensen, ophouden. Scheidingen zijn veroorzaakt. Door wie dan? Door die tegenstander, door die duivel. Die heeft alles op alles gezet om alles op scherp te zetten. En uit elkaar te spelen. En dat lukt aardig. Wij moeten ophouden met dit soort dingen. We moeten de Heer Jezus zien. En als ik één ding wil zeggen op deze dag. De dag waarin we zijn dood gedenken. Nu wil ik het heel simpel houden. Dat is Heer Jezus, u bent het. U bent het. U ging in de dood. En door uw dood hebben wij het leven gekregen. En we willen uw dood verkondigen. Proclameren. Dat het alleen maar is door uw dood, Heer Jezus. Niet door mijn dood, ook door mijn inspanning, maar door uw dood. Heer Jezus, u deed het. En we willen die dood uitbazuinen. En dat betekent dat je hier gemeente bent. Zoals Paulus dat bedoelt. Dat bedoelt hij hier. En de vrede, de God van de vrede, die zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. Met andere woorden, al die problemen die er nu zijn, al die scheidingen, al die moeite, ze zullen weldra tot het verleden behoren. En hem nu, die mijn macht is u te versterken. Hem nu, die mijn macht is om u, die hier zit, u die meeluistert, te versterken. Naar mijn evangelie. Ja, dat is datzelfde evangelie waar ik het net steeds over heb. Weet je, dat hele bijzondere, dat hele unieke evangelie. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring van het geheimenis. Eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard. En door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van geloofsgehoorzaamheid of gehoorzaamheid des geloofs. Bekendgemaakt onder alle volken. Hem, die alleen wijze God zijn door Jezus Christus de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen, zegt Paulus. Amen. Zouden we allemaal moeten roepen. Dat is het geheim. We moeten hem zien. En als je hem niet meer ziet, ben je het spoorbijster. Dan komt er gegarandeerd een dwaallicht. Die zegt, die kant op. We geloven meer in Tom Tom. Of in Truus Truus. Of in, nou ja, hoe dat allemaal heet. Maar, dan in de Bijbel. In het begin van die reclames was er één reclame die een beetje opviel. Mevrouw zat achter het stuur en die hoorde rechtsaf. Nou, ze ging gelijk rechtsaf de heg door in de tuin bij de buren binnen. Rechtsaf is rechtsaf. Als Tom Tom het zegt, nou, dan moet het maar gebeuren. En de mensen geloven dat. Ik ben ook een beetje zo. Maar als de Bijbel nu zegt, je moet hem hebben. Wat zegt dan de navigator van vandaag, die zegt, oh ja, maar die is ook goed hoor. Ja, het is iets goedkoper, maar ja, er zijn maar een paar mensen die in Mercedes rijden, de rest rijdt waarschijnlijk een VW'tje, zo zeiden we dat vroeger. Dus ja, die upper ten. Maar die is ook goed. Zo word je afgescheept. Zo word je op het verkeerde been gezet. Je moet hem hebben. Niemand anders dan Jezus. Hem hebben. En hij is het onderwerp van Paulus zijn prediking geweest. Hij is het onderwerp van dat evangelie geweest. En hij is het onderwerp van Paulus zijn toekomst. Van zijn hele bestaan. Christus. De alleenwijze God. Dat is het geheim. En aan het eind van deze brief schrijft hij. Fijne en zulke broeders en zusters om je heen. En we groeten jullie en we bemoedigen jullie. En hij, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid. Alle eer gaat naar hem en alle glorie naar hem. En wij vandaag, hier aanwezig of meeluisteren straks via een cd'tje. Wij zeggen amen daarop. Amen, Heer Jezus. We willen naar u uitkijken. U die uw hemelvaart kreeg met alles wat eraan vastzit. Ik heb het uitgelegd. Wij volgen. Onze hemelvaart komt eraan, heel spoedig. We gaan naar hem. Niet dauwtrappend, niet fietsend. Ook niet ploeterend. Ook niet zuchtend en steunend. En het laatste zweet van onze aangezicht afwissend. We zien hem. En we gaan naar hem. En we gaan rechtstreeks naar hem. En zeggen, glorie aan de Heer Jezus. Glorie aan hem. Hij heeft het gedaan. Voor wie geldt dit? Voor ons allen? Of voor iedereen behalve jou? Dan ben jij degene die vanavond nog de Heer Jezus kunt aannemen. Als je dat wilt, vanavond. Je hoeft niet achter te blijven. Je hoeft niet alleen te zijn. Je kunt meegaan. Het is echt Gods plan dat jij niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. En ik hoop van harte dat je dat pakt. Dat je dan vanavond maar achterblijft hier. Dan wordt deze avond de dood van jezelf. En je gaat leren en zien dat je met Christus gestorven bent. Met Christus begraven bent, maar ook je leert zien dat je met Christus opstaat en in nieuwheid des levens verder mag gaan. Dat leer je zien als je gelooft in hem. En dat wens ik je toe. Dat is het mooiste, het grootste. En gelovige broeder, zuster, kijk uit naar de Heer Jezus. Hij is naar de hemel gegaan. En wij gaan hem achterna. De voorloper is binnen en wij volgen. Zo zeker is dat. En ik ben blij met de Heer Jezus, die door God begroet is, die door God geëerd is. En die als voorloper voor mij daar is. Amen. Heer Jezus, ik wil u danken voor wie u bent. Ik wil u danken dat u alles volbracht hebt. Ik wil u danken dat de Heilige Geest nu in ons woont en in ons werkt. En aan ons werkt. En ons ook wil aanraken met deze dingen vanavond. Zodat ons hart vol wordt. Zodat we de blijdschap van uzelf en de blijdschap van de Vader en de blijdschap van de Heilige Geest leren kennen. Meemaken wat het zeggen wil. Vervuld te zijn met de Heilige Geest. We willen u danken dat we dan verlangen naar de Heer Jezus. Dat we dan uitzien naar hem. Dat we die hemelvaart graag willen meemaken. Dat we er klaar voor zijn. Dat we Maranatha-christenen zijn die uitkijken naar de komst van de Heer Jezus. Die het horen uit het Oude Testament al. Vertrekt, vertrekt van hier. Jullie die de vaten des Heren, de vaten van het heil draagt. We willen u danken, Heer Jezus, dat u ons komt halen en dat u ons brengt waar u plaats bereid hebt. En dat we dan zijn mogen waar u zelf bent. En dat Paulus dit mocht onthullen. Dat hij dat als een geheimenis mocht neerzetten. En dat heeft hij gedaan. We danken u hartelijk. We prijzen u voor de brief aan de Romeinen. We prijzen u voor uw onderwijs daarin. We prijzen u dat u ons oproept. Om elkaar te eren in de kleinere en de grotere dingen. Ook om op te passen. Voor de verleidingen en voor de scheuringen. Voor het werk van de tegenstander. Maar vooral om Christus te verwachten. Hem te zien. Op hem te kijken. Niet onze leer. Niet onze overlevering. Niet onze traditie. Maar Christus. De Heer Jezus zelf. We willen u danken en prijzen voor wie hij is. Amen.